Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan u met elkaar zingen uit Psalm 88. En daarvan het eerste en het vierde vers. Psalm 88, het eerste vers. O God, mijn heils, mijn toeverlaat, tot u hef ik mijn droeve klachten. En het vierde, gij hebt mij in de kuil gelegd, in diept, in duisternis gesloten. 1 en 4 uit Psalm 88. Thank you. De schriftlezing, gemeente, is opnieuw uit het boek Exodus. En dan het 10e hoofdstuk, de verzen 21 tot en met 29. Exodus 10, vers 21 tot en met 29. Maar vooraf doen wij met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen we uit Psalm 81, vers 4. Want dit is het bevel van de Heer der Heren aan zijn Israël. Het 4e uit Psalm 81, na de belijdenis des geloofs.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Exodus 10, vanaf vers 21 tot het einde. Toen zeide de Heere tot Mozes: strek uw hand uit naar de hemel, en er zal duisternis komen over Egypteland, dat men de duisternis tasten zal. Als Mozes zijn hand uitstrekte naar de hemel, werd er dikke duisternis in het ganse Egypteland 3 dagen. Zij zagen de een de ander niet. Er stond ook niemand op van zijn plaats in 3 dagen. Maar bij al de kinderen Israëls was het licht in hun woningen. Toen riep Farao Mozes en zeide: gaat heen, dient de Heere, alleen uw schapen en uw runderen zullen vastblijven. Ook zullen uw kinderkens met u gaan. Doch Mozes zeide: ook zult gij slachtoffers en brandoffers in onze hand geven, die wij de Heere, onze God, doen mogen, en ons vee zal ook met ons gaan. Er zal niet een klauw achterblijven, want van hetzelfde zullen wij nemen om de Heere, onze God, te dienen. Want wij weten niet waarmede wij de Heere, onze God, dienen zullen, totdat wij daar komen. Doch de Heere verhardde Farao's hart, en hij wilde hen niet laten trekken. Maar Farao zeide tot hem: ga van mij, wacht u, dat gij niet meer mijn aangezicht ziet. Want in welke dag gij mijn aangezicht zien zult, zult gij sterven. Mozes nu zeide, gij hebt recht gesproken. Ik zal niet meer uw aangezicht zien.
Gemeente, wij gaan u zingen uit Psalm 104, de versen 14, 15 en 16. En ondertussen doet u de arbeid van uw liefde voor diaconie, kerk en schulddelging. Psalm 104 en daarvan het 14e vers, wat in de lucht, op de aard, in het water leeft. Het 15e verbergt, o God, uw glansrijk aangezicht. En het 16e, de heerlijkheid der hoogste majesteit. 14, 15 en 16 uit Psalm 104. Gemeente, u vindt de tekst voor de prediking in Exodus 10. En dan het laatste gedeelte van vers 23. Exodus 10, vers 23, het laatste gedeelte van die tekst. Maar bij al de kinderen Israëls was het licht in hun woningen. Tot zover de tekst. Donker en licht. In de eerste plaats donker in Egypte. In de tweede plaats licht onder Israël. Dus donker en licht. Donker in Egypte. Licht onder Israël. Wat een tegenstelling, gemeente. Donker en licht. Donker maak je bang. Dat weten jullie ook wel, kinderen. Als je 's avonds pikdonker in je kamer ligt, dan ben je soms bang, want je ziet niets en je hoort van alles. En je zegt: papa, mama, mag er een klein lichtje branden? Als er maar een klein lichtje is, dan ben ik niet bang meer. En wat ben je dan blij dat het weer licht wordt in het donker. Donker en licht. Wat een tegenstelling. En altijd weer komen wij die tegenstelling tegen in het woord van God. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Ik, zegt Christus, ben het licht der wereld. Die mij volgt, die zal het eeuwige leven hebben. Paulus schrijft het aan de gemeente van Korinthe: eertijds waart gij duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heer. Wat zal het een wonder zijn geweest voor Jozef, toen hij na al die lange jaren in de donkere gevangenis gezet werd in het licht van de vrijheid. Wat zal het een wonder geweest zijn voor die blindgeborene, voor wie het zijn leven lang donker was geweest, dat hij voor het eerst het licht mocht zien. Gemeente, die tegenstelling tussen duisternis en licht tekent ons het wonder van de bekering. Weet u wat bekering is? Dat een mens getrokken wordt uit de duisternis, waar we van nature allemaal in zitten, en gezet wordt in het licht van Gods genade. Eertijds waart gij duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heer. Gemeente, ook in onze tekst komen wij die tegenstelling tussen duisternis en licht tegen. In Egypte was het aardedonker. Zo donker dat er staat: ze zagen de een de ander niet. Er stond ook niemand op van zijn plaats in 3 dagen. Maar bij de kinderen Israëls was het licht in hun woningen. Weer Exodus, net als vanmorgen. En ik hoop dat u aan het eind van de preek duidelijk geworden is dat ook hier, in deze tekst, iets van Advent oplicht. We kennen de geschiedenis. De Heere heeft Farao, die hardnekkig zich opstelde, bezocht met plagen. Farao die Israël niet wilde laten trekken het land uit, en die zich verhardde. Als we aan Farao denken, dan stuiten we altijd op het spanningsveld tussen wat God doet en onze verantwoordelijkheid. We lezen in Exodus 7 van Farao dat de Heere zijn hart verhardde. En in Exodus 8 lezen we dat hij het zelf deed. Dus op de ene plaats de Heere verhardde zijn hart. En op de andere plaats Farao deed het zelf. Hoe is het nu, gemeente? Wie deed het nu? Dat is altijd weer dat spanningsveld tussen Gods raad, waarin alles besloten ligt, en onze verantwoordelijkheid. Niets valt buiten Gods raad en buiten Gods bestuur. Ook de zonde niet. We zeggen dan wel, de Heer bestuurt de zonde wel, maar werkt die niet? Maar de zonde heeft ook een plaats in Gods bestuur, en ook dat Farao zich verhardde. Zo moest het. En toch, hij bleef zelf ten volle verantwoordelijkheid. Nooit zal iemand kunnen zeggen, als hij of zij verloren gaat, Heere, het is mijn schuld niet. Het is uw schuld. U hebt mijn hart verhard. Het zal altijd eigen schuld zijn. En die verharding van het hart, gemeente, dat is een verschrikkelijk oordeel. Dat gebeurt in de regel niet van het ene op het andere moment. Dat gaat van stap tot stap. Je wordt al harder en al ongevoeliger onder de prediking en onder het woord van God. Je krijgt al minder indrukken. Soms had je vroeger nog wel eens een indruk als je in de kerk zat, maar het zakt allemaal weg en er blijft niets van over. De waarschuwingen en de nodigingen van het woord van God raken je niet meer. Ze gaan al meer langs je heen. Dat is het oordeel van de verharding. En daarvan zegt de Heere in het 7e hoofdstuk van Exodus tot Mozes: Farao's hart is zwaar. Dat is nu precies wat het geval is bij een mens die aan de verharding is en zich heeft overgegeven. Dan wordt je hart zwaar. U zegt, wat is dat? Mensen hier in de kerk vanmiddag, bij wie het hart zwaar is. Weet u wat dat voor mensen zijn? Dat zijn mensen die niet in beweging te brengen zijn. Door de macht en de majesteit van het woord van God. Iets wat loodzwaar is, dat kun je niet in beweging brengen. Dat blijft op precies dezelfde plaats. Mensen die door de lieflijkste nodigingen van het evangelie, door de meest indringende waarschuwingen van het woord van God, niet in beweging zijn te brengen. Dat zijn mensen met een zwaar hart. Dat is de verschrikking van de verharding. Zoals bij Farao. En gemeente, waar loopt dat op uit? Dat weten we toch. Of zijn we werkelijk niet meer in beweging te brengen? Als het gezegd wordt, o zondaar, als het niet verandert in uw leven, dan loopt het uit op de eeuwige duisternis, de eeuwige nacht, de eeuwige verlorenheid. Gemeente, daar hebt u ook de boodschap van het oordeel van de 9e plaag over Egypte. Heel Egypte kwam in dikke duisternis, zo dik dat we hier lezen dat de duisternis was als om te tasten. Iemand die in het pikdonker wandelt, die tast of hij iets vindt waar hij op steunen kan. Maar hier was de duisternis zelf zo dik en zo zwaar dat de duisternis te tasten was. En dat men geen stap durfde te zetten. En dat men het huis niet uit durfde. Een ontzaglijk en een verschrikkelijk oordeel over Egypte. De 9e plaag. Ik denk dat de kinderen in de kerk de plagen van Egypte wel op kunnen zeggen. Want op de reformatorische school leren onze kinderen de plagen van Egypte. Zouden jullie het weten? De eerste plaag, water dat in bloed veranderd wordt. De tweede plaag, kikvorsen. De derde plaag, luizen. De vierde, ongedierte. De vijfde, veepest. De zesde, zweren. De zevende, hagel. De achtste, sprinkhanen. En dan de 9e plaag. Een duisternis zo dik dat het als het ware getast kon worden. En heel Egypte in verlamming bracht. Gemeente, als we dat overdenken. Die plagen, die reeks van plagen die over Egypte gekomen zijn. Dan heeft dat iets wat wij noemen apocalyptisch. Ik weet niet of u weet wat dat woord betekent. Maar apocalyptisch, dat wil zeggen iets dat bij de eindtijd hoort. Iets dat hoort bij het einde van deze wereld verzonken en verdronken in de zonde. Het einde van deze wereld dat uitloopt op het laatste en definitieve oordeel. Als ik dan die reeks van plagen zie, denk er niet gering over, die over Egypte zijn gekomen, dan is dat iets apocalyptisch. Want als ik dan dat laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes, opsla, dan lees ik daar ook een reeks van plagen die over heel de wereld zullen gaan, kort voordat Christus terugkomt met de wolken. Daarnaartoe zijn we op reis, gemeente. Of je het gelooft of niet, of je eraan wilt of dat je denkt, het zal allemaal nog wel meevallen. Maar in de Openbaring, de apocalyps, lezen wij ook van plagen. We lezen daar van hagel. En we lezen daar van het derde deel van de zeeën die tot bloed wordt. En we lezen daar over water dat niet meer te drinken is, waar je van sterft. En we lezen daar ook over sprinkhanen. En we lezen daar ook over duisternis. Alsof Egypte zich herhaalt, maar dan over heel de wereld. En dat is dat apocalyptische element in de geschiedenis van de plagen van Egypte. Gemeente, ook in de Openbaring lezen we dat uiteindelijk overal dood en pijn is. Precies zoals het in Egypte was. Denk eens aan die 10e plaag, al die eerstgeborenen die uitgeroeid worden. In de plagen van Egypte openbaart zich al iets van de plagen die straks zullen gaan over heel deze wereld, voordat Christus terugkomt. Als je die plagen leest, dan is het alsof de Heere zegt, mensen, zo zal het straks ook zijn. En veel erger en veel indieper en veel wereldomvattender. En het zal uiteindelijk uitlopen op de eeuwige duisternis. O gemeente, beseft u niet dat van daaruit een roepstem tot u komt. Deze roepstem, verhard u toch niet. O zondaren, verhard u toch niet. En laat het toch niet zo zijn dat uw hart zo zwaar is, dat het door niets en niemand meer in beweging te brengen is. Want het oordeel van de verharding is zo verschrikkelijk. Als dat waar wordt, dan wordt uw lamp in zwarte duisternis uitgeblust. Gemeente, wat een ontzaglijke zaak. In Openbaring 16 lees ik ook hoe het rijk van de Satan verduisterd wordt. In onze tijd is het alsof de Satan heel de wereld in zijn ban krijgt. En het is makkelijker dan ooit door de moderne media. Het rijk van Satan verduisterd. En een paar hoofdstukken verder lees ik in de Openbaring 18... over de ondergang van Babel, dat is deze wereld zonder God. Dat is Babel. En als Babel valt, dan zal het licht van de kaars niet meer schijnen. Weet u wat dat betekent? Dan zal er niet één lichtpuntje meer overblijven. Gemeente, moet dat uw toekomst worden? Wilt u zich dan verharden? Uw hart al zwaarder maken? Gemeente, duisternis, daar loopt het op uit. Duisternis, zo zwaar, zo ontzaglijk dat het te tasten is. Meer dan het was in Egypte. En dan moet u bedenken dat duisternis in het woord van God altijd is het beeld van de vloek van God. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. Duisternis. Het is in de schrift ook altijd het beeld van de toorn van God. Het beeld van het eeuwige verderf. Dan wordt er gesproken over de buitenste duisternis. Wat moet dat een ontzaglijke plaag zijn geweest voor Egypte. Denk eens aan al die kleine kindertjes die wanhopig geroepen hebben: papa, mama, help! Maar papa en mama konden niet en durfden niet, want de duisternis was als een muur te tasten. Als een muur waar je niet doorheen komt. Zo zal het zijn als Christus terugkomt. Gemeente, dat is het apocalyptische. Die eeuwige duisternis. Oh, wat zullen die 3 dagen voor de Egyptenaren lang geduurd hebben. En ze wisten ook helemaal niet hoe lang het nog zou duren. Wat is een minuut in zo'n situatie ontzettend lang? Die 3 dagen zijn geweest alsof er nooit meer een eind aan zou komen. En toch, het waren maar 3 dagen. Gemeente, wat zal de eeuwige duisternis dan zijn? Dat is in woorden niet uit te drukken. Eeuwige duisternis. Als een muur. Waar niemand ooit nog doorheen komt. Nooit een eind. Gemeente, die wereld zonder God. Die wereld van de moderne media. Die wereld van vandaag, waarin zoveel mogelijk is. Die wereld waarin de zonde zich al gruwelijker openbaart. Op allerlei van de meest geraffineerde manieren. Die wereld loopt uit op een duisternis. Die als een muur te tasten is en die nooit meer omvervalt. Gemeente, dat begint hier al. Ons leven zonder God is uiteindelijk duisternis. Ook al beseffen we het niet. Maar niet een duisternis zoals het einde. Zo nog niet. Duisternis, het is een beeld van angst en benauwdheid. Duisternis, dat zijn zijn levensgevaarlijke toestand. Ik heb het wel eens gelezen in de Tweede Wereldoorlog. Toen alles verduisterd moest worden. Die grote stad Amsterdam, er was geen lichtje te zien. Aardedonker, angstig. En in die verduisteringstijd zijn er tientallen mensen omgekomen. Omdat ze in het pikkendonker in een van de Amsterdamse grachten vielen. En daar ellendig verdronken. Duisternis, dat is een hoogst gevaarlijke toestand. Duisternis, dat is een toestand zonder uitzicht. We willen graag uitzicht hebben. Maar dat hebben we niet, gemeente. Kunt u 1 minuut vooruitkijken? De dood wenkt toch ieder uur. De duisternis is de macht, de werkelijkheid van de zonde. Die u en mij van nature in zijn duivelse klem heeft en houdt. En het ergste. We beseffen het niet. We denken in onze dwaasheid dat zelfs die duisternis licht genoemd kan worden. Zo blind zijn we. De Heere moet onze ogen ervoor openen. Dan zie je het. Weet u wat de roepstem van het woord van God is? Dat is dit. Mensen, word toch wakker. We zijn dood in de misdaden en in de zonden en dat is onze duisternis. Maar ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Want Christus zal over u waken. Ontwaakt gij die slaapt. Ik vroeg eens aan de kattengezanten. Niemand heeft zoveel en zo indringend gesproken over de werkelijkheid van de hel. Dat is de eeuwige duisternis dan Jezus. Waarom zou Jezus zo indringend daarover gesproken hebben? En er was een kattengezant die zei, dominee, ik geloof dat ik dat begrijp. Hij heeft dat gedaan. Opdat wij daar niet zouden komen. O gemeente, gelooft u dat Christus u nog wakker wil schudden. Opdat u daar niet zou komen in die duisternis. En als uw hart zo zwaar is dat er geen beweging meer in te krijgen is. Dan is daar nog een zaligmaker. Die zoals hij weende over Jeruzalem, ook weent over uw harten en uw zware hart. En geloof het, 1 druppeltje van zijn liefde, gevallen in een hart waarin geen beweging meer zit, en het smelt weg. Een ontzaglijke plaag, gemeente. Die 9e plaag. Heel Egypte in het donker. Hoe dat er precies gekomen is. Sommigen zeggen, dat is een geweldige stofwolk geweest. Vanuit de woestijn opgewaaid. Waardoor de zon haar licht niet meer geven kon. Ach, gemeente, laten we het maar ophouden. We hebben een wonderlijk God. Voor die God is niets te wonderlijk. Hij zorgde ervoor, hoe dan ook, dat het zo ontzaglijk donker werd in Egypte. Dat spreekt nog te meer wanneer we bedenken dat de zonnegod Re de belangrijkste Egyptische godheid was. De zonnegod, de god van het licht. Maar in deze duisternis maakt de Heere aan Egypte duidelijk: uw god is niets. Ik ben de machtige. Is hij niet machtiger, gemeente, dan al onze afgoden? We houden er wat een afgoden op na. De Heere kan ze zomaar wegblazen. De duisternis betekende voor de Egyptenaren ook een omkering van de wereldorde. Die werd in stand gehouden door de zonnegod. Iedere dag kwam die zon op en ging weer onder in het vaste patroon. Dat is de wereldorde die door werd gehandhaafd. En wat een boodschap is dit geweest. Farao dacht dat zijn God de wereldorde in stand hield. Maar de Heere zegt: ik ben er ook nog. En dan wordt alles angstig donker. Hoe die God heeft hier duidelijk gemaakt. Ook in die tijd. En het geldt nog steeds dat hij machtiger is en sterker dan alle groten op deze aarde. De Trumps en de Poetins en ze hoe dan ook mogen heten. Ik ben er ook nog. De Heere regeert. De Heere kan zo van het een op het andere moment op deze wereld alles op zijn kop zetten. En wij maar denken dat wij alles kunnen regelen en organiseren. O gemeente, gelooft u werkelijk dat er een God is? Die de Almachtige is. Gelooft u werkelijk dat u op reis bent naar zijn rechterstoel? Gelooft u werkelijk dat de plagen van God over heel deze wereld zullen komen? En waar staat u dan? Gemeente, weet u wat bekering is? Dat lezen we bij Manasse in de gevangenis. Het zal donker geweest zijn in die gevangenis. Toen erkende Manasse dat de Heere God is. Dat is bekering. De erkenning dat de Heere God is. Dan wordt God in je leven levende werkelijkheid. Een God tegen wie je gezondigd hebt. Een God die alle recht heeft om je voor eeuwig te werpen in de duisternis. Maar ook een God die het nog zegt: ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. Je hart mag nog zo zwaar zijn. Het mag nog zo onmogelijk zijn dat je hart in beweging komt. Maar als dat waar wordt, door de genade Gods, door de werking van woord en geest, dat God werkelijkheid wordt in je leven, dan worden zonde en genade, die twee woorden, ook werkelijkheid. En dan komt je hart in beweging. Toen erkende Manasse dat de Heere God is. Toen werd de duisternis in het leven van die goddeloze koning tot licht. O, zou het voor u dan ook niet kunnen? Donker en licht, donker in Egypte. Licht onder Israël, dat is het tweede. Maar we gaan eerst zingen uit Psalm 97, het zevende vers. En dat gaat over het licht. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten. Het zevende uit Psalm 97. En nu het wonderlijke, gemeente. Als Egypte zucht en kreunt in het donker, dan zit Israël in het licht. De Heere neemt het voor zijn volk op. Zijn volk kan en zal en mag niet omkomen in het oordeel. Als de wereld in het donker omkomt, dan laat God het licht van zijn genade schijnen over zijn volk. Welgelukzalig is het volk, wels God de Heere is. We lezen in onze tekst, maar tegenover die inktzwarte, angstige duisternis in Egypte, maar bij al de kinderen Israëls was het licht in hun woningen. Het woord woningen heeft in het oorspronkelijke betekenis de plaats waar we wonen. Dat was Gozen. Daar zaten de Israëlieten, dat hebben we vanmorgen gezien. En hoe donker het ook was in Egypte, onder de Israëlieten, in Goshen was het licht. Licht in hun woningen. Weet u wat al Gods kinderen leren? Dat ze de duisternis verdiend hebben. Als de Heer hen hun zonden doet kennen in hun leven. En ze amen leren zeggen op het rechtvaardige vonnis Gods. Ik ben de duisternis waardig. Als de Heer het vonnis aan mijn leven zou voltrekken. Het zou rechtvaardig zijn. Ik zou alleen maar amen kunnen zeggen. Calvijn spreekt op verschillende plaatsen over het rechtvaardigen van God. Dat brengt de Heer zijn kinderen. Weet u wat dat is? God rechtvaardigen, buigen onder het recht van God. Dat is dit. Ik zou nooit blij kunnen zijn als ik weten zou dat God tekort zou komen in zijn recht door mijn behoud. Dat is dit dat we het van harte zeggen en beleven. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Ik, duisterling door eigen schuld, heb naar recht de eeuwige dood verdiend. Gemeente, zulke mensen komen niet om. Het licht gaat hen op in de duisternis. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. De Heere maakt hier in Egypte scheiding. In Egypte donker. Onder Israël, het volk Gods, het volk des verbonds van het Oude Testament, licht. God maakt scheiding nog steeds tussen Gods volk en de wereld. Dat is nog wat anders dan de scheiding tussen de zichtbare kerk en de wereld. Daar moet u ook maar over nadenken. Scheiding tussen Gods kinderen en de wereld hier al. Mijn volk, zegt de Heere, zal alleen wonen. Dan kun je met de wereld niet meer mee. Ik denk wel eens, is niet een van de grote noden van de kerk vandaag, van de gereformeerde gemeenten vandaag, de nood van de grensvervaging. De grenzen tussen wereld en kerk vervagen zo. En dan kan de kerk al verder mee met de wereld. Gemeente, de plagen van Egypte, ik heb het gezegd, die hebben iets apocalyptisch. Straks valt de eeuwige scheiding. Daar is dit hier in Egypte een voorspel van. Donker en licht die scheiding. En dan de eeuwige scheiding. En aan de linkerhand van Christus zullen de bokken staan. En aan de rechterhand de schapen. Van wie geldt mijn schapen, kennen mijn stem. En zij volgen mij. En de rest hoort bij de bokken. Of het een of het ander. En als dan het Egypte van deze wereld wegzinkt in de eeuwige duisternis, dan schenkt God zijn volk het eeuwige licht. Vanaf de vierde plaag was er in Egypte die scheiding. De Egyptenaren werden wel getroffen, maar Israël niet. Die scheiding, gemeente. Die zien we hier ook zo duidelijk naar voren komen. Aan welke kant staan wij, gemeente? Die scheiding loopt in beginsel hier ook al tussen de kerkgangers door. Mensen van de duisternis, dat zijn we van nature allemaal. Mensen van het licht. Gemeente, waar staat u? Je mag toch niet rusten voor je het weten mag. En dan dat wonderlijke. Israël in het licht, Egypte in het donker. En ga dan eens met mij mee naar de kerstnacht. Jezus in het licht. Nee, Jezus in het donker, het kind in de kribbe, in de stal, het kind in het donker. En de herders worden in het licht gezet, de heerlijkheid des Heren omscheen hen. Als het licht om je heen schijnt, dan zijn er geen schaduwen meer. Kind in het donker. We zeggen wel, kerstfeest, dat is het feest van het licht. Ja, als ik kijk naar de herders. Maar ik kan tegelijkertijd zeggen, kerstfeest, dat is het feest van de duisternis. Als ik denk aan die donkere kribbe en die donkere stal daar in Bethlehem. En dat was nog maar het begin. Het is uitgelopen op Golgotha. Jezus in het donker. Jezus in het oordeel. Als de zon zelfs haar licht verbergt, dan zegt Christus het: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is de duisternis, wat de hel is, wat de eeuwige duisternis is. Waar we hier in onze tekst in Egypte al een voorafschaduwing zien, dat heeft Christus doorleefd tot in het diepst van zijn hart. Moet u niet vergeten, morgen op het kerstfeest, die stal, dat is het begin van de weg naar de absolute duisternis van de hel, waarin Jezus is weggezonken aan het kruis. Wij belijden met de kerk der eeuwen van Christus, dat Hij is nedergedaald ter helle. Gemeente, Israël had de duisternis verdiend, want Israël was echt niet beter dan Egypte. En toch Israël in het licht. Weet u waarom? Omdat uit Israël, eeuwen later, 13, 14 eeuwen later ongeveer, dat kind zal voortkomen, wiens geboorte wij morgen mogen gedenken. Dat kind dat gekomen is om de duisternis van zijn kinderen over te nemen. Dat kind dat is afgedaald uiteindelijk op die lijdensweg van Bethlehem naar Golgotha, tot een duisternis dieper en oneindig veel intenser dan de duisternis in Egypte geweest is. Het kind in het donker. Opdat een volk dat het leert belijden: ik heb de eeuwige duisternis verdiend, gezet zal worden in het licht. O gemeente, wat krijgt onze tekst in dat licht een diepte? Als ik lees in de tekst: bij al de kinderen Israëls was het licht in hun woningen, dan durf ik te zeggen vanmiddag, dat was adventslicht. Het kon niet anders. Uit dat volk zou eenmaal de beloofde der vaderen voortkomen. En wat krijgt onze tekst dan een diepte op de vooravond van het kerstfeest? Hier schijnt het licht van het kind dat in Bethlehem in een donkere stal werd neergelegd. Alleen door die zaligmaker kan het licht opgaan in een donkere en duistere wereld, in donkere en duistere harten. Licht in het kind dat de duisternis is ingegaan. O gemeente, kent u het uit uw eigen leven? Licht in hem. Voor een die het donker gemaakt heeft, die zijn hart alleen maar al zwaarder gemaakt heeft. Licht in hem voor een die de eeuwige nacht verdiend heeft. En het is rechtvaardig. O gemeente, dat wonder, dat is nooit te doorgronden. Een volk dat de duisternis verdiend heeft. Licht, als de Heere het wenende hart bemoedigt vanuit zijn lieve woord. Licht, als in uw onmogelijkheid vanuit dat evangelie iets mag oplichten van die mogelijkheid in Christus. Licht, als het oog des geloofs de koning leert zien in zijn schoonheid. Mijn ogen hebben de koning gezien in zijn schoonheid. Licht, als het veroordeelde hart, zo schuldig, zo verloren als het is, leert zinken en zakken op Christus en op zijn borg gerechtigheid alleen. Licht, als hij in mijn strijd en aanvechting, waarin ik geen uitzicht meer had, overkwam met het licht van zijn genade. Licht in de woningen van Israël. Gemeente, ik heb gezegd, hier is iets apocalyptisch, iets dat doet denken aan het einde, dat doet denken aan de grote dag van de wederkomst van Christus. Gemeente, als dan de wereld omkomt, als dan Egypte omkomt in het donker, dan mogen Gods kinderen zich eeuwig gaan verheugen in het licht van zijn genade. en zich er eeuwig om verwonderen. Dat kind moest mijn duisternis in, om mijn duisternis te overwinnen. O gemeente, bedenk het toch. Buiten Christus is er geen licht. Dan blijft er niet anders over dan duisternis. Maar als dan de wereld ondergaat in de eeuwige duisternis, dan mogen Gods kinderen zich verheugen in het licht van zijn genade. Zullen we erom vragen, gemeente? Zullen we erom smeken, Heere? Mijn hart is zo zwaar, ik kan het niet in beweging brengen. Maar u bent de Almachtige. Tot wie zal ik anders heen gaan dan tot u? Want buiten Christus, gemeente, dan zal het erger zijn dan Egypte. Daar werd het na 3 dagen toch weer licht. Maar dan wordt het nooit meer licht. Waar gaat het naartoe met deze wereld? Straks hebben we de jaarwisseling en dan komen al die vragen. Die wereld die zo onzeker geworden is. Die wereld waarop de machtsblokken al meer in beweging komen. Die wereld die al minder stabiel wordt. Er kan zomaar iets gebeuren. Het kan zomaar de groten van deze wereld, de Trumps en de Poetins, uit de hand lopen. En de wereld wordt één vuurbol. Beseffen we dat wel, gemeente? In zo'n wereld leven we. Wees eens eerlijk, we denken, ach, het zal nog wel meevallen. We geloven het niet echt dat het kan, maar gemeente, het kan. En dan zonder Christus, een eeuwige nacht. Maar in dat kind van Bethlehem zal het eeuwig licht zijn. Dan is er toekomst en die Christus mag nog verkondigd worden in een donkere wereld. Die Christus mag ook vanmiddag aan de vooravond van Kerst gepredikt worden. Aan zondaren hier in Amersfoort die in het donker zitten. Die ene naam tot zaligheid mag u nog worden aangewezen en aangeprezen. En er mag nog gezegd worden, mensen geloven toch. Buiten Jezus, er is een heleboel, maar daar is geen leven. Maar wie hem vindt, die vindt het leven. Buiten Jezus is er geen licht, al je kunstlicht gaat uit. Maar in hem is het licht des levens. In hem is er toekomst. In hem wordt het waar, wat de toekomst ook brengen mogen, mij geleid des Heeren hand. O, de Heere roept u nog. Hij nodigt u nog. Hij laat zijn genade nog verkondigen en aanbieden. Daar ligt het niet aan. Nog is er plaats voor duisterlingen en doemelingen aan zijn gezegende voeten. Tot wie dan anders heen, gemeente? Bij en in hem is het licht. En dan is het niet erg als de vijanden woeden, dan is het niet erg dat het met de kerk door verdrukkingen heen gaat. Door vele verdrukkingen zullen ze ingaan in het koninkrijk Gods. Want mijn hoogmoedige vlees moet er aan en moet er altijd weer aan. Opdat Christus het alleen zal zijn in ons leven. Maar er is nog plaats voor duisterlingen en doemelingen aan zijn voeten. Gemeente, hoe zal het met u zijn? De openbaring van Johannes, de Apocalyps, zoals het in het Grieks heet, maakt ons duidelijk dat het door plagen zwaarder dan Egypte zal heen gaan naar die grote dag. En wel gelukzalig als alle gronden en steunsels ons zijn ontnomen. En als wij het leerden zeggen, Heer, als u me voorbij gaat, ik heb er 1000 maal naar gemaakt. Het is rechtvaardig. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heer. Maar mijn hart schreeuwt, hongert en dorst naar u. O gemeente, dan zal het toch meevallen. Een God die zich ontfermt. Omdat het kind het donker in moest. Daarom ligt er een rechtsgrond onder de zaligheid van de gemeente Gods. Omdat de kribbe de weg is naar het kruis. Omdat de donkerheid van de stal de weg is naar de ontzaglijke donkerheid van Golgotha. Omdat in Christus genade en recht elkaar in een volmaakte harmonie ontmoeten en begroeten. Omdat het in hem waar geworden is, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. En de vrede met een kus van het recht gegroet. Daarom ligt er zo'n vaste grond in die zaligmaker. Op een diepte ligt er in gemeente. Vrede en recht die elkaar begroeten met een kus in volmaakte harmonie. Zo krijgt God al de eer. Zo zullen al Gods deugden op het heerlijkst uitschitteren. En zo zullen zondaren die de eeuwige duisternis verdiend hebben, het eeuwige licht hebben. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Gemeente, eigenlijk staat er in het oorspronkelijke, God zal alle tranen uit hun ogen afwissen. Dat wil zeggen, de bron van die tranen zal voor eeuwig weggenomen zijn. Dat is de zonde. En zo zal God worden, alles in alle, donker en licht. Het kan het thema zijn voor een kerstpreek, donker en licht. Dat het kind ligt in de donkere stal, worden de herders in het licht gezet. En kan het klinken. Boven de velden van Efrata, ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde. Ook in 2017, in mensen van het welbehagen. Gemeente, hier in onze tekst zien wij al adventslicht stralen. Dat ons wijst op hem die het gezegd heeft. Ik ben het licht der wereld. Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen. Wat een wonder als de Heere hier in de strijd uitzicht geeft op dat licht. Bij al de kinderen Israëls was het licht in hun woningen. Hoort u het? Niet één Israëliet zat in het donker. Niet één. De Heere doet geen half werk. En straks zullen al Gods gekenden en gekochten gezet worden in het eeuwige licht. De kleinen en de grote. En er zal er niet één ontbreken. Want Christus zal zijn bruid hebben. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Als je nou zo eens advent en kerst mag beleven. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaard uw lof aanschouwen, uw lof ontvouwen in heerlijkheid. Daarom moest het kind in het donker. En als het dan gaat over het laatste Bijbelboek, daar lezen wij het. En dat is het eeuwige licht. En de stad, dat is het nieuwe Jeruzalem, behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelfde zouden schijnen. Want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht. De heerlijkheid Gods. Dat is de glans van al Gods heerlijke deugden. En het lam is haar kaars. En de volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. Gemeente, wat is uw toekomst? Of het een of het ander. Eeuwige duisternis, eeuwig licht. Nog is het genadetijd. Amen. De slotzang van de gemeente is de lofzang van Zacharias, het vierde vers. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heren en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.